Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Ninertree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Learning Domain Driven Design van Vlad Konanov is een praktijkgericht boek over Domain Driven Design, kortweg DDD, voor softwareontwikkelaars, architecten en technische leiders. Het verscheen bij O'Reilly in 2021 en behandelt DDD niet als een verzameling codepatronen, maar als een manier om softwareontwerp te verbinden met bedrijfsstrategie. Het uitgangspunt is eenvoudig, maar veeleisend, een systeem kan alleen duurzaam veranderen wanneer het ontwerp aansluit op hoe een organisatie werkelijk waarde creëert, werkt en verandert. Konanov bespreekt daarom eerst strategisch ontwerp, zoals het analyseren van bedrijfsdomeinen, subdomeinen en begrensde contexten. Daarna behandelt hij tactisch ontwerp, met patronen voor eenvoudige en complexe bedrijfslogica, tijd, architectuur en communicatie. De centrale opbrengst is een gedeeld begrippenkader tussen domeinexperts en technici. Daardoor gaat het boek niet primair over het invoeren van microservices of ingewikkelde modellen. Het helpt lezers beredeneerde keuzes te maken, ook in bestaande systemen, waar technische grenzen, teamgrenzen en bedrijfskennis vaak niet goed op elkaar aansluiten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, begin bij bedrijfsstrategie, niet bij technische voorkeuren. Konanov plaatst de analyse van het bedrijfsdomein voor de keuze voor frameworks, databases of diensten. Dat onderscheidt dit boek van veel technische DDD-uitleg, die snel begint met entiteiten, aggregaten en repositories. De vraag is eerst welk probleem de organisatie oplost, waarin zij zich onderscheidt en welke delen van haar werkverandering of investering verdienen. Een betalingsfunctie kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn, maar zelden het unieke concurrentievoordeel vormen. Een eigen manier om risico's te beoordelen, prijzen vast te stellen of logistiek te plannen kan dat wel zijn. Die verschillen moeten zichtbaar worden in de architectuur en in de verdeling van aandacht binnen teams. Het boek gebruikt de indeling in kerndomeinen, ondersteunende subdomeinen en generieke subdomeinen om die afweging concreet te maken. Een kerndomein vraagt doorgaans om intensieve samenwerking met domeinexperts en om een model dat mee kan evolueren. Ondersteunende onderdelen vragen om voldoende goede oplossingen zonder dezelfde ontwerpcomplexiteit. Generieke functies kunnen vaak worden ingekocht of op bestaande standaarden worden gebaseerd. Deze klassificatie is geen vaste hiërarchie van technische kwaliteit. Zij is een hulpmiddel om schaarse tijd en expertise gericht in te zetten. Daarmee maakt Konanov ook duidelijk waarom één uniforme architectuur zelden passend is. Een complex veranderlijk kerndomein rechtvaardigt andere ontwerpkeuzes dan een stabiele administratieve functie. DDD wordt hier dus een middel voor economische en organisatorische prioritering, niet alleen voor nettere objectmodellen. Ten tweede, ubiquitous language en begrensde contexten beschermen de betekenis van modellen. Een terugkerend onderwerp is de noodzaak van een gedeelde taal, ubiquitous language, tussen mensen die het bedrijf kennen en mensen die de software bouwen. Woorden als klant, order, product of rekening lijken vanzelfsprekend, maar krijgen binnen verschillende afdelingen vaak een andere betekenis. Voor verkoop kan een klant een prospect zijn, voor facturatie een contractpartij en voor ondersteuning een gebruiker. Wanneer één datamodel al deze betekenissen gedwongen samenvoegt, ontstaan dubbelzinnigheid, uitzonderingen en foutieve aannames in de code. Een begrensde context biedt hiervoor een expliciete grens. Binnen die context heeft een term één afgesproken betekenis en hoort het model consequent bij die betekenis te passen. De grens is niet hetzelfde als een subdomein. Subdomeinen worden in het bedrijf ontdekt, terwijl begrensde contexten ontworpen worden als oplossing voor het softwareprobleem. Eén subdomein kan daarom meerdere contexten nodig hebben, of meerdere nauw verbonden activiteiten kunnen tijdelijk in één ruimere context passen. Konanov benadrukt de praktische afweging achter die grenzen. Te kleine contexten creëren veel integraties en coördinatiekosten. Te brede contexten vergroten juist de kans dat tegenstrijdige betekenissen elkaar vervuilen. De juiste omvang hangt af van veranderingspatronen, taalverschillen, afhankelijkheden en eigenaarschap. Dit is bijzonder relevant voor organisaties in Nederland en België, waar product, operatie en compliance functies vaak gezamenlijk aan één digitaal platform werken. Heldere taalgrenzen maken overleg toetsbaar en voorkomen dat technische teams stilzwijgend bedrijfsregels invullen. Ten derde, contextmapping maakt afhankelijkheden tussen teams en systemen bespreekbaar. Nadat begrensde contexten zijn bepaald, behandelt het boek de relaties ertussen. Een contextmap beschrijft niet alleen welke systemen gegevens uitwisselen, maar vooral welke machtsverhouding, vertaalbehoeften en verantwoordelijkheid daarbij horen. Dat is belangrijk, omdat een API op zichzelf niet zegt over wie een model bepaalt, wie wijzigingen moet opvangen en waar misverstanden worden gecorrigeerd. Twee teams kunnen technisch gekoppeld zijn, maar organisatorisch zeer verschillend samenwerken. Gononov bespreekt bekende patronen zoals Conformist, Anti-Corruption Layer, Open Host Service, Partnership en Separate Ways. Een conformist neemt het model van een invloedrijk extern systeem over. Dat kan efficiënt zijn wanneer de eigen behoefte beperkt is, maar het kan ook ongewenste begrippen en beperkingen naar binnen halen. Een Anti-Corruption Layer, vaak afgekort als ACL, vertaalt daarentegen externe gegevens en opdrachten naar het eigen model. Die extra laag kost werk, maar beschermt vooral een belangrijk kerndomein tegen vervuiling door leveranciers, oudere systemen of andere afdelingen. De waarde van deze patronen ligt in het expliciet maken van compromissen. Een partnership vereist gezamenlijke planning en wederzijdse invloed, terwijl Separate Ways bewust kiest voor onafhankelijkheid, zelfs als dat tijdelijke duplicatie betekent. Het boek presenteert integratie dus niet als een louter technisch vraagstuk. De gekozen relatie beïnvloedt releases, incidenten, teamautonomie en de snelheid waarmee bedrijfsregels kunnen veranderen. Vooral bij het geleidelijk ontwarren van een monoliet helpt zo'n kaart om eerst de schadelijkste afhankelijkheden te herkennen, in plaats van onmiddellijk diensten op te knippen. Ten vierde, tactisch ontwerp moet passen bij de complexiteit van de bedrijfslogica. In het tactische deel laat Gononov zien dat DDD niet betekent dat elk onderdeel een rijk domeinmodel nodig heeft. Voor eenvoudige, voorspelbare processen kunnen patronen als Transaction Script of Active Record voldoende zijn. Als een handeling vooral gegevens valideert, opslaat en doorstuurt, voegt een uitgebreid objectmodel mogelijk vooral abstractie toe. Die nuchtere positionering voorkomt dat DDD verandert in een verplicht ceremonieel ontwerp. Bij complexe bedrijfslogica verandert de afweging, wanneer regels onderling samenhangen. Invarianten beschermd moeten blijven en meerdere stappen een betekenisvolle bedrijfsbeslissing vormen, kunnen domeinmodellen, entiteiten, value objects en aggregaten helpen. Zij brengen regels dichter bij de begrippen van het domein, in plaats van ze te verspreiden over gebruikers' interfaces, services en database queries. Het boek behandelt ook event-source domeinmodellen als een specifieke keuze, niet als standaardoplossing. Dat patroon kan waardevol zijn wanneer de opeenvolging van gebeurtenissen zelf essentieel is, maar introduceert ook extra ontwerp en operationele eisen. Verder besteedt het boek aandacht aan tijd en aan architectuurpatronen, waaronder gelaagde architectuur en hexagonale architectuur, ook bekend als ports en adapters. De kern is dat implementatiekeuzes moeten volgen uit de aard van de logica en de gewenste veranderbaarheid. Een architectuur beschermt bedrijfsregels alleen als zij afhankelijkheden in de juiste richting laat lopen. Zo blijft de domeinlogica minder afhankelijk van een webframework, berichtendienst of specifieke opslagtechniek. Dat vergemakkelijkt testen en maakt toekomstige technische vervanging minder risicovol. Tot slot, pragmatische invoering maakt DDD bruikbaar in bestaande systemen. Learning Domain Driven Design richt zich nadrukkelijk niet alleen op nieuwe projecten. Veel organisaties beginnen met DDD terwijl zij al een monoliet, historische data, externe koppelingen en meerdere teams hebben. In zo'n situatie is een volledige herbouw meestal onrealistisch en vaak onverstandig. Gononov beschrijft DDD daarom als een geleidelijke verbetering van begrip, grenzen en verantwoordelijkheden. De eerste winst kan al ontstaan door begrippen te verduidelijken, een belangrijk subdomein af te bakenen of een schadelijke integratie van een vertalende laag te voorzien. Modelleringsworkshops, waaronder eventstorming en domain storytelling, ondersteunen dat proces. Hun waarde zit niet alleen in de diagrammen die ze opleveren. Ze brengen verschillende perspectieven bijeen, bijvoorbeeld van operatie, product, techniek en compliance, en maken zichtbare verschillen in proceskennis bespreekbaar. Gebeurtenissen, beslissingen, overdrachten en uitzonderingen helpen deelnemers te onderzoeken waar regels leven en waar verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. De uitkomst moet vervolgens worden gevalideerd in het dagelijkse werk, niet als definitieve waarheid worden behandeld. Ook teams spelen een centrale rol. Een begrensde context werkt beter wanneer eigenaarschap helder is en een team veranderingen binnen die grens kan doorvoeren zonder voortdurende toestemming van andere teams. Toch pleit het boek niet voor een dogmatische één-op-één koppeling tussen team, context en microservice. Soms is een modulaire monolith beter omdat meerdere onderdelen nog samen moeten veranderen of atomair moeten worden uitgerold. De aanbevolen houding is iteratief, kies de kleinste ingreep die de huidige pijn vermindert en behoud ruimte om grenzen later te herzien wanneer het domein beter wordt begrepen. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor ontwikkelaars, softwarearchitecten, techleads en productgerichte technische leiders die werken aan systemen met betekenisvolle bedrijfsregels. Het is ook bruikbaar voor teams die een bestaande monolith willen verbeteren zonder automatisch te kiezen voor microservices of een totale herschrijving. Lezers krijgen geen recept dat iedere organisatie in dezelfde architectuur dwingt. Zij krijgen een manier om ontwerpbeslissingen te verbinden met bedrijfskennis, veranderingsdruk, integraties en teamverantwoordelijkheid. De praktische winst zit in betere vragen. Welk deel van het domein levert werkelijk onderscheidend vermogen op? Waar betekenen dezelfde woorden iets anders? Welke afhankelijkheden zijn technisch onvermijdelijk, maar organisatorisch ongezond? Welk niveau van modellering past bij de werkelijke complexiteit? Door deze vragen expliciet te maken, kunnen teams gerichter investeren en voorkomen dat geavanceerde patronen worden toegepast op eenvoudige problemen. Vergeleken met klassieke DDD-boeken onderscheidt Learning Domain Driven Design zich door de toegankelijke, samenhangende verbinding tussen strategisch en tactisch ontwerp. Strategische patronen krijgen voorrang, waarna implementatiepatronen als contextafhankelijke middelen volgen. Daardoor is het boek minder een catalogus van bouwblokken en meer een gids voor oordeelsvorming. De behandeling van contextmapping, modelleringsmethoden, architectuurkeuzes en stapsgewijze invoering maakt het bijzonder relevant voor de rommelige werkelijkheid van gevestigde softwarelandschappen. Wie vooral kant- en klare codevoorbeelden zoekt, zal aanvullende bronnen nodig hebben. Wie wil begrijpen waarom een model, grens of integratievorm passend is, vindt hier een stevige en nuchtere basis. Als je ons wilt steunen, Vlad Gononov, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!